Lieve luisteraars, welkom bij alweer aflevering nummer 13 van deze podcast. 13 is een ongeluksgetal en de centrale figuur heeft ook wel pech gehad in zijn leven.
Hij
heeft
waarschijnlijk
het ergste wat je als muzikant kan meemaken, meegemaakt. Voor we onthullen wie het is, moet jij altijd, Stijn, de link leggen naar de vorige aflevering.
Ja, en dat is geen evidente, want de artiest van vandaag, ja, die was al gestorven als de volgende nog moest geboren worden. Ja. Dus begin dan maar eens een link te vinden, maar we hebben die toch wel gevonden. Als ik me goed kan herinneren, hebben we de vorige aflevering, dat weet ik natuurlijk nog, was erbij. Dat was niemand minder dan Sam Cooke.
Ja, de King of Soul.
De King of Soul. We hebben toen echt wel uitgelegd waarom hij de King of Soul is en niet bijvoorbeeld Otis Redding of Ray Charles.
En hij had ook een heel tragisch leven, wat eigenlijk inderdaad al link is met de volgende een beetje.
Gelukkig heeft de artiest van vandaag is wel iets langer blijven leven. Maar alle twee hadden ze wel een band met Malcolm X. Onder andere Sam Cooke werd ook als een zwarte in de burgerbeweging, om het even zo te zeggen, in de jaren 60 in Amerika. Als bekend figuur had hij hele nauwe banden met Malcolm X. En Malcolm X zelf, die kwam met een van de leuzes, trouwens die hij ook gebruikte en wat ook gepubliceerd is in Rolling Stone magazine en dergelijke: Beethoven is black.
Ja, en daarbij zijn we bij de centrale figuur. We gaan een paar eeuwen terug.
Ja, en waarom die leuze van Beethoven is black, dat gaan we straks wel verder uitleggen.
Ja. Dus we gaan het hebben over Beethoven. We gaan een hele tijd terug in de muziekgeschiedenis. Voor de eerste keer iemand uit de klassieke muziek in de podcast.
Ja, want ik denk dat veel muziekliefhebbers, fans van Beethoven of de klassieke muziek, om het zeggen, dat we gaan uitleggen dat klassieke muziek wat breder is dan dat, die kunnen nu wel terecht bij Clara, waar dat een echt een heel boeiende podcast over bestaan, afleveringen. Wat wij gaan proberen om mensen te laten kennismaken met Beethoven die er veel minder van op de hoogte zijn, en uiteraard zoals we dat gewoon zijn, met veel weetjes, zijsprongen en boeiende verhalen.
We gaan uitstappen maken naar de hedendaagse muziek, naar films en weet ik veel. Hè. Maar eerst even, wat je al zei, klassieke muziek, eigenlijk muzikologisch klopt die term niet helemaal. Hè.
Nee,
als mensen denken klassieke muziek, dan denken ze muziek vanaf de Renaissance tot de Bolero van Ravel, of
dat is wel heel lang, want dat is natuurlijk.
Maar dat is natuurlijk. De echte klassieke muziek heeft maar heel kort bestaan. Allee, relatief. Hè. Dat is een periode muziek die na de barok kwam.
Inderdaad.
De barok, 17e, 18e eeuw, met als hoogtepunt Bach. Hè. Die kwam op het einde van de barok, die heeft de barok uitgespeeld. Kunnen we wel zeggen.
Ja, je kan zeggen dat toen vooral muziek werd gebruikt, ofwel volks om verhalen te vertellen, maar zoals wij dat kennen, vooral in kerken, en zoals Bach eigenlijk deed. Hè.
En bij Bach hebben we dan een soort muziek, eigenlijk het verschil tussen barokmuziek van Bach en het volgende genre dat opkwam, de klassieke muziek, is dat je bij Bach een bijna mathematische uitwerking hebt van muziek. Hè. Dus de stemmen, die elke partij heeft zijn eigen melodielijn bijna. Hè.
Ja, vandaar ook, hey, ik verwijs terug naar die kerk, waar dat inderdaad muziek werd begeleid om die hemelse sfeer te doen, te brengen. En dan in samenwerking met koren, en zij dachten in koorgezangen.
Ja.
Lage stemmen, hoge stemmen, middenstemmen, met elk hun eigen melodie.
Ja. Dus Bach was de meester in wat ze noemen contrapunt. Dat is stemmen die door elkaar, het is moeilijk uit te leggen in woorden. Elke stem had zijn eigen melodielijn. En daarom klonk dat in die tijd voor de mensen erg druk op de duur. En daardoor is de klassieke muziek ontstaan. Er waren een aantal mensen die zeiden, het moet helderder. Hè. Klassiek, het klassicisme in de kunst, is een terugkeer naar de Griekse idealen. Harmonie, evenwicht, helderheid.
Ja, niet alleen in de muziek, hè, ook in de literatuur, in de schilderkunst,
kunst ook.
Andere kunsten.
Dus wat gebeurde er? Waar je bijvoorbeeld bij Bach op de klavesymbool al die fugas hebt en de inventies en zo. Met heel veel verschillende stemmen die door elkaar worden gespeeld, gaan ze in de klassieke muziek één melodie in de hoge stem steken en de rest, en de linkerhand, zal ik maar zeggen, speelt de begeleiding in arpeggio's of akkoorden. Dat is zo'n beetje grofweg gezegd wat het verschil is tussen barok en klassiek.
Ja, daarom als je zo van die leuke, luchtige, klassieke melodietjes hoort, dan komt dat meestal uit die periode.
Ja, dus we denken natuurlijk de grote drie, hè, van de klassieke muziek zijn Mozart, Haydn en Beethoven. Hè.
Ja.
Dat zijn de mannen van de klassieke muziek. Schubert wordt er soms ook bijgerekend. Dat noemen ze de eerste Weense school, wat die allemaal in Wenen hebben gewerkt. Dat was niet echt een school. Ze kenden elkaar wel, maar
ze werkten apart. Het wereldje was klein en die waren toen echt wel heel bekend, dus ze kenden elkaar ook wel natuurlijk. Ja.
En later is Beethoven, die is dan van belang, omdat hij dan weer de klassieke muziek heeft uitgespeeld. Dus in zijn carrière heeft hij het genre klassieke muziek mee groot gemaakt en verder gegaan. Hij heeft de start gegeven aan het volgende, en dat is de romantiek, de romantische muziek. Daar gaan we straks nog iets over vertellen. Misschien eerst over de relatie van Beethoven met de andere componisten?
Voordat we eraan beginnen, ik wil even nog eens situeren over welke periode dat we hebben, zodat mensen weten van Beethoven, over welke tijd praten we nu, want we spreken over die tijdsperiodes van barok en klassiek en romantiek, maar welke tijd is dat dan? Hè? Om een idee te geven, als Beethoven 6 jaar was, heeft hij natuurlijk niet geweten, en toen kwam de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.
Ja.
En om een paar andere dingen te noemen, op zijn 19 jaar is de Franse Revolutie begonnen met de bestorming van de Bastille. En dan 4 jaar later Marie Antoinette, die dan eindigt op de guillotine. Als hij 45 jaar was, had hij de slag bij Waterloo. Dus rond die periode. En op 48 jaar, dan schreef een zekere Frans Gruber in Oostenrijk, dus ook niet zo heel ver dan, die schreef het bekende nummer Stille Nacht, dan had een kerstklassieker. En datzelfde jaar schreef Mary Shelley het boek Frankenstein.
Ja.
Dus we spreken over die periode. Dus trouwens, 3 jaar na het overlijden van Beethoven is België ontstaan.
Ja. Ja. Interessant, dus daarbij zo'n beetje een historische situering van zijn leven.
Ja, dat je toch weet over welke periode. En je hebt al gehoord, de slag bij Waterloo.
Ja.
We gaan straks nog de link met Napoleon opgeven.
Ja, daar wordt zeker een link mee, ja.
Ja. Maar inderdaad, de link met Mozart en Haydn.
Ja.
De drie mannen.
Ja, Beethoven en Mozart en Haydn, zeker Mozart en Beethoven en Schubert, die woonden in Wenen.
Mm-hmm.
Dus die kennen elkaar. Schubert en Beethoven hebben 30 jaar samen in die stad gewoond. Er zijn niet echt bewijzen dat ze elkaar vaak ontmoet hebben, maar er zijn wel overleveringen, dus roddels.
Ja, het is ook zo dat we hebben het straks ook even over het gehoor natuurlijk van Beethoven. Omdat hij al zo lang last ervan had, werd hij heel veel met briefjes en brieven en geschriften. En daardoor is er toch heel veel informatie en communicatie van hem bewaard gebleven.
Ja. Ja. Nu, Mozart bijvoorbeeld, heeft Beethoven ontmoet en die is ouder. Hè? Die was ouder. En toen Beethoven 17 jaar was, had Mozart hem horen optreden, piano horen spelen. En Mozart heeft zelfs, die zag talent erin en die zei, ik ga die kerel opleiden. Die wou die gaan lesgeven,
ja.
Maar er is niks van gekomen. Allebei drukke agenda en concerten en zo.
Ja, ik had ook begrepen dat de moeder van Beethoven toen ziek was.
Ja.
Ja, en dat is niet van, ja, ik zal straks een auto pakken.
Nee.
Ja, dat is een hele reis terug. Dus het is zo goed als 100% zeker dat... ze elkaar wel gehoord en zelfs gezien hebben, maar ja. Echt ontmoet is dan helaas ja, er niet van gekomen.
De echte lessen zijn er niet van gekomen. Nee. Beethoven heeft wel eens gevolgd bij Haydn, die nog ouder was dan
Haydn
Mozart.
Haydn gaf zelf ook les aan Mozart.
Ja.
Haydn lijkt even voor de luisteraars misschien de mindere naam tussen de drie. Maar was ook een grote naam met aanzien, ja. Die dus eigenlijk les heeft gegeven aan deze twee andere meneren.
Ja, Haydn en Mozart, er was wel een leeftijdsverschil tussen, maar die konden het goed met elkaar vinden, omdat die allebei dezelfde humor hadden. Het is van Mozart bekend dat hij nogal platvloers was.
Ja.
Heeft zelfs zijn muziekstukken bewaard gebleven. Lik aan mijn aars en zo van die dingen, voor koor, uitgeschreven. En Haydn was ook, had ook humor in zijn symfonieën.
Ja, ja,
dus je hebt zo de symfonie met de paukenslag, dat is zo met opzet een beetje saai geschreven in het begin, zo heel stil. En dan als het publiek bijna in slaap gaat vallen, bang! Ze hebben zo één slag op de pauk en is iedereen wakker. Dus Beethoven heeft daar ook wel wat dingen...
Ja, ik denk ook wel een stuk muzikaal dat het Beethoven hoort. We spreken niet over Beethoven bij de klassieke periode, maar hij was ook de beginperiode van de romantiek. En ik denk dat die muziek richting romantiek, dat dan minder de stijl was van Haydn, die daar minder mee kon omgaan. En Beethoven gaandeweg meer zijn eigen zin wou doen.
Mm-hmm.
Terwijl dat de muziek van Mozart en Haydn misschien dichter bij elkaar nog lag.
Ja, ja. En dan de relatie met Schubert. Schubert heeft Beethoven ontmoet. Beethoven was toen 52 en hij 25, zoiets. En die mocht daar thuis een ode die hij had geschreven, gecomponeerd, als jonge kerel over Beethoven, mocht hij daar thuis komen voor spelen. Er is een beetje een vriendschap ontstaan, een tweeperige idool en fan.
Ja, dat is Beethoven had toen ook al een langere carrière achter de rug.
En op de première van de 9e symfonie was Schubert ook aanwezig. En zelfs mocht hij al eens een keer komen kijken, maar het schijnt bij de generale repetitie. Dan mocht hij ook al eens komen luisteren. Maar Schubert was een grote fan van Beethoven. Het is een gerucht dat hij zijn schoolboeken had verkocht om geld voor tickets. voor de enige opera die Beethoven ooit had geschreven, Fidelio. En dan toen Beethoven op zijn sterfbed lag, is Schubert ook nog...
Ja, die is langs geweest. Ja. Ook, ja.
En hij heeft de fakkel gedragen op de begrafenis.
Ja, dat was een spektakelbegrafenis natuurlijk. Maar Schubert, gezien zijn band dan met Beethoven, heeft hij de fakkel gedragen.
Hij heeft Beethoven ook niet lang overleefd. Hè. Een jaar later was Schubert zelf dood, arm, syfilis.
Ja, dat was in armoede, hè, terwijl dat hij... En die armoede heeft ook wel meegespeeld bij de carrière van Schubert, want hij was eigenlijk de eerste die... Ja, je kan het de singles van de 19e eeuw noemen, want hij begon dan... Ja, zijn muziek, die werd dan opgeschreven op partituren, zoals we dat nu kennen, en verkocht. Dus je kon dan een partituur kopen van Schubert, zoals je dat dan een tijd geleden, hè, want dat is nu wat minder, in de winkel een singeltje kon kopen.
Ja.
Hij was een van de eerste die dat deed om ook zo op die manier geld te kunnen innen, want hij had een gat in zijn hand.
Hij heeft het lied groot gemaakt. Hij schreef ook symfonieën natuurlijk, maar hij is zelf zeker bekend geworden door liederen gewoon, pianobegeleiding en één stem.
Ik denk dat het bekendste lied van hem is ook het bekende Ave Maria.
En de Erlkönig, ook een heel goede, met een heel triestige tekst. En ja, die is dus ook vroeg gestorven, Schubert. En begraven, zoals zijn wens was, naast Beethoven. Daar ligt hij nog steeds. Ze zijn allebei verhuisd naar een groter...
Contract is contract.
Ja, maar hij ligt er nog steeds naast. Dus ja, er is de eerste Weense school. Mozart, Haydn, Beethoven en Schubert een beetje als aanhangsel. Maar ik vind dat we pakken hem erbij. Trouwens ook interessant dat toen Beethoven meer naar de romantiek ging en ging experimenteren met zijn muziek, met romantische muziek, is iets veel meer passie in natuurlijk. Hè, die klassieke muziek, dat is een persoonlijke uiting van passie. En dat vond Schubert in het begin wat moeilijk te verteren. En dat kwam vooral omdat Schubert een nogal ouderwetse leraar had.
Bekende leraar.
Een heel bekende die wij allemaal kennen uit een film, en dat is Salieri.
En u zou zeggen, Salieri, ja, die naam zegt jullie waarschijnlijk iets. De Salieri was de tegenhanger, toch in de film wordt het zo voorgesteld, van Mozart. Ja. Komt ook in de film Amadeus, de bekende, bekroonde... Met Oscars zelfs geprezen,
ja, film van de beste Forman. Films. Ja.
Een geweldige film ook. Ja. En daarin is, wat de film wordt dan verteld, toch een beetje van het standpunt van Salieri. En dan lijkt het alsof hij een componist is die maar niet jaloers is op Mozart en maar niet kan typen aan het succes van de man. Maar eigenlijk, als we eerlijk moeten zijn, natuurlijk nu zijn muziek van Mozart wat meer blijven hangen, maar in die tijd was Salieri eigenlijk een enorm bekende componist, heel hoog aangeschreven, die zelfs na de dood van Mozart nog altijd volle concertzalen en echt groot aanzien had.
Ja, dat is zo.
Dus bij deze rechtzetting tegenover de film van met alle respect van Amadeus.
Ja. Misschien nog even, waarom noemen ze dat de eerste Weense school? Wel, de tweede Weense school, en dat vind ik interessant, maar dat is misschien niet voor de... doorsnee luisteraar. Dat zijn ook drie componisten, Arnold Schönberg, Alban Berg en Anton Webern. Dat was echt meer een school, want Alban Berg en Anton Webern waren studenten van Arnold Schönberg. En in de jaren 20 van de 20e eeuw ontwikkelden die alle drie zo de 12-toonstechniek of dodecafonie. Ja. Dat is weer iets helemaal anders. Hè. Na de romantische muziek heb je dan impressionisme, expressionisme en dan heb je dodecafonie. Wat veel mensen nu in die tijd schandalig en onbeluisterbaar vonden. Maar nu toevallig speelde ik gisteren een stuk Schönberg af thuis en mijn kinderen zeiden, amai, het is ineens zo romantisch.
Aha.
Ja. En dan is het dus... In onze oren klinkt dat als muziek uit een ouderwetse zwart-wit film. Zo,
ja.
Dat is geen tonale muziek, maar er zit zo heel veel spanning in en zo. Hè. Dus,
een beetje filmisch voorgesteld.
Ja, het is zo. Wij zijn dat nu gewoon, die muziek van de Tweede Weense school. Maar toen was dat echt wel iets heel, heel nieuws. Hè. Maar dat is dus, dat gaat ons te ver brengen, maar dat is gewoon waarom dat er een Eerste en Tweede Weense school is.
Ja, en als je over school spreekt, dan wil ik toch even terug over het verschil tussen een Mozart of een Beethoven. Deel ook wel de verschuiving van de klassiek richting de romantiek. Bij Mozart was het echt... Zoals je ook in die film soms kan zien, iemand van rijke aanzien die speelt voor het hof, voor de rijken, voor de adel, de hele rijke adel dan, of een koning of een keizer. Bij de komst van Beethoven, muziek bleef natuurlijk voor wie het zich kon permitteren, maar dat werd een beroep. Een muzikant werd een beroep. Dat was niet dat je alleen aan het hof bij de prins of de keizer of de koning moest doen. Er kwamen academies. Je kon dat dan ook zo leren natuurlijk en dat werd ook meer grotendeels voor een gewoon middelrijk publiek, om het zo te noemen, die in concertzaal een ticket konden kopen. Dat is een verschil tussen het publiek van Beethoven en van Mozart. Kort samengevat.
Nu, daarnet hadden we het al even over zijn links met nog andere historische figuren, buiten die componisten dan. Bijvoorbeeld Napoleon.
Ja, ja, het, dat is de tijd van Napoleon. Hè?
Ja, dus het, ja, Beethoven heeft 9 symfonieën geschreven en zijn derde symfonie, Eroica, de heroïsche symfonie, had hij opgedragen aan Napoleon, waar hij een groot bewonderaar van was.
Ja.
Maar, zoals dat soms gaat, vallen helden van hun voetstuk. En toen Napoleon zichzelf tot keizer had gekroond, dat was voor Beethoven de maat vol. Hij vond dat knap hoe dat die van korporaal was opgegeven.
Ja, hij had ook een aanzien, ja. Ook los van die, dat koningshuis, ja. En zo.
Maar dus, hij was zo kwaad op Napoleon, dat hij zo, ja, grootheidswaanzin had, dat hij zijn manuscript van de derde symfonie heeft genomen en de naam Napoleon, dus wie het was opgedragen, heeft doorgekrapt.
Je ziet dat ook aan de originele partituur.
Ja, er is nog altijd een gat in het blad.
Er is een gat in het blad, ja.
Dus hij was, ja, hij kon erg opvliegend en passioneel zijn, maar...
Ja, en we maken altijd vergelijk tussen Beethoven en Mozart, maar ook hier komt het dan weer terug, hè. Mozart was, zijn vader Leopold Mozart, hè, wat is Wolfgang Mozart, en Leopold Mozart, de vader, was ook muzikant, ze zit in de familie. Hij werd op die manier, ja, op tour gegaan, een beetje zoals de Jackson 5 van die tijd.
Ja, ja.
Bij de vader van Beethoven, die zei dat net, of hoorde dat, hè, en die zei dat zijn zoon ook wel muzikaal begaafd was op een heel jonge leeftijd. Maar de vader van Beethoven zelf had hij iets minder. En dat was dan meer een uitbuiting, denk ik, van zijn zoon.
Ja.
Als hem dan weer zat terugkwam en hij had wat vrienden over, dan maakte die Beethoven 's nachts wakker van zich. Speelt nog een keer een erkje voor mijn vrienden hier.
Ja, zo'n show-aapje was het meer zo, ja.
Ja, en dan merk je ook wel dat die... Dat warm gezien toch wel wat ontbrak, dat dat ook wel meespeelt in het humeur en het karakter van Beethoven. En dat beterde niet als hij dan later ook nog zijn gehoor begon te verliezen. Hij zat ook veel aan het drinken en zo.
Nu over de familie van Beethoven, ook wel een interessante roddel,
ja.
Die door een Belg is ontdekt, een geneticus, die... Allee, je weet, Beethoven, Ludwig van Beethoven.
Van Beethoven,
komt, van Mechelen, het streek van Mechelen.
Ja.
Of toch de familie, of zijn voorouders. En dan zijn die verhuisd naar Wenen. Maar, dat is dus onze claim to fame. Onze Vlaamse klei, daar is eigenlijk het geslacht Beethoven uit. En Beethoven is eigenlijk in de... De Vlaming. Hè?
De grootvader van Beethoven zelf woonde in Mechelen. Er zijn nog altijd van Beethovens in Mechelen.
Ja, maar,
te vinden.
Dus een geneticus, Belg, ik ben zijn naam kwijt, maar het is heel interessant, heeft dus ontdekt, ik geloof aan de hand van een aantal haarlokken die bewaard zijn gebleven, dat niet iedereen even trouw was in de familie Beethoven. Dat Beethoven geen afstammeling is van van Beethovens in Mechelen. Enkel de naam heeft hij, want zijn grootmoeder had een scheve schaats gereden met iemand in Wenen.
Ja,
dus eigenlijk is hij het kind van een bastaard. Dus eigenlijk heeft Beethoven geen Vlaamse roots, alleen in naam.
Ja, het is wel zo dat qua opvoeding is hij wel degelijk opgevoed door die bekende vader dan.
Misschien sprak hij nog wel een woordje Vlaams, dat weten we eigenlijk niet.
Goeie vraag.
Het
was al de grootvader, dus dan moet die vader zelf ook al thuis af en toe Vlaams hebben gepraat.
Laten we aannemen dat het wel mogelijk is.
Uiteraard. Echt wel van Mechelen. Trouwens, als je naar Mechelen zou gaan, in 1936 pas, had je vroeger de Steenstraat in Mechelen. En zoals het dan wel meer gaat, hebben ze er nu eens door dat daar... Van Beethoven is hier ooit opgegroeid. Ze hebben een huis gevonden waar die grootvader dan gewoond heeft. Ik weet niet waar het trouwens staat, volgens mij ook niet meer, hè. Dat is al lang geleden. Maar de naam van die straat is nu officieel, sinds 1936, de Van Beethovenstraat.
Ja, cool. Ja.
En als je daar gaat kijken, zie je ook een beeld van Beethoven, die met een bloem, als ik me niet vergis, in zijn achterhand en dan een partituur in de andere hand, die kijkt naar een portret van zijn grootvader. Ja, een grootvader die daar gewoond heeft.
Die daar gewoond heeft, dat is mooi. Je hebt hier ook een beeld staan van Beethoven, zeg ik. Een heel grote buste. Ja. In de open haard, eigenlijk.
Ja, ik heb hier ook al centraal verwarming. Dus, dus dan is er plaats voor een muzikant in mijn...
Ik heb ook zo'n buste, waar ik ook een grote bewonderaar ben natuurlijk. Maar die is verbannen door mijn vrouw.
Ja, och,
die stond eerst op de schouw. En dan mijn vrouw werd daar depressief van. Het is echt zo'n Norse kerel. Als je daar zit en je kijkt ernaar, ja, daar word je niet gelukkig van. Dus iedere keer draaide zij die zo'n beetje om. En tot ik door had, die kijkt nu helemaal naar de andere kant. Maar dan mocht hij wel in de vitrinekast staan, waar hij dus niemand kwaad kan doen.
Beethoven in een glazen kastje.
Ik heb nu in plaats een beeldje van Bach. Een rood beeldje, dus een Rodenbach.
Een Rodenbach?
Ja, okay. Dat is...
Het leuke, van Bach, ik denk dat hij wel een vrolijker leven had, want ofwel zat hem in de kerk, ofwel had hij heel veel plezier thuis, want ik geloof dat hij heel veel kinderen had.
Ja, die trouwens ook belangrijk zijn geweest in de muziekgeschiedenis, want daarnet heb ik verteld, de overgang van barok naar klassiek, die overgang hebben de kinderen van Bach, de zonen van Bach, hebben daaraan meegewerkt dankzij hun composities.
Ja.
Totdat dan bij Mozart de klassiek helemaal tot volle bloei kwam, de klassieke muziek. Hè.
Ja, en dat is een verschil met Beethoven, die heeft zelf geen kinderen gehad. Waarschijnlijk een paar liefdes, waar het dan meer roddels en geruchten over zijn. Maar ja, als je een stuk schrijft zoals Für Elise, dan doe je dat als een liefdesliedje. Hè?
Ja.
Dus dat is altijd met een liefde. Dus ik ben eens even aan het kijken geweest van wie is dan die Elise. Maar ik ben niet de eerste die daar met ons op zoeken is geweest. Want niemand weet het. Er zijn uiteraard theorieën. Hè? Waarschijnlijk zou het origineel Für Therese zijn.
Ja, hij heeft een erg slecht handschrift.
Ja, je ziet dat echt als hij schrijft. Dus.
Ja.
Maar ja, als je al van... Is het nu Elise of is het nu Therese? Ja, dat is wel een heel slecht handschrift.
Ja, maar zo is dat gekomen. Ja, dat is
dus er zijn twee liefdes die daarin voorkomen. Dus Therese, dat was dan Therese Malfatti. Dat is niet echt een naam die je moet onthouden. Want hij gaf zelf ook soms les aan... om jonge dames van de adel. Er had dan wel een oogje voor. Als het dan toch Für Elise was, dan is het waarschijnlijk Elisabeth Reukel, als ik het goed uitspreek, een operazangeres. En die Elisabeth die had wel degelijk een haarlok en een schrijfveer van Beethoven.
Ja.
Dat is ook weer een groepie waarschijnlijk uit die tijd. Maar zelfs hij was soms romantisch aangelegd.
Is dat de vrouw die ook in de beruchte film Immortal Beloved?
Zo'n verhaal is natuurlijk voor inspiratie vatbaar. Hè,
van
wie is die liefde van Beethoven?
Ja, ja. Dus, heb je die film gezien?
Je hebt twee boeiende films over Beethoven. Je hebt Immortal Beloved. Ik ben even aan het kijken wie dat nu wie speelt in welke film. Immortal Beloved was met Gary Oldman als Beethoven.
Gary Oldman, doet dat goed.
Geweldige man. En dan heb je nog in 2006, veel later dan, want deze is van de jaren 90. In 2006 had je nog een film, Copying Beethoven. Als ik mij terug herinner, want dat is lang geleden, een film heb gezien die dat over een leerlingen die muziek... moest kopiëren, omdat zo'n Beethoven schreef dat dan helemaal uit. En dan moest iemand dat dan maar verschillende keren kopiëren. Dat, die had nog geen badge voor dat dan zo te gaan op kopiemachine te gaan leggen of zo. Nee. Dus die moesten dat echt overschrijven, zodat die andere muzikanten die het dan moesten gaan spelen uiteindelijk ook een partituur, een versie hadden. Ja. Dus, en die zaten natuurlijk op de eerste lijn en zagen hoe dat helemaal groeide natuurlijk. Hè. Die hadden echt het eerste inzicht in de muziek van Beethoven.
Nee, je moet zijn geschrift maar kunnen lezen als je die manuscript ziet.
Zo, ja. Dus waarschijnlijk was ook regelmatig overleg met een nukkige man die eigenlijk heel veel op café zat als hem niet aan het componeren was. Niet zo evident, maar wel een boeiende film.
Ja, ja. Ja, dus zeker in Immortal Beloved vond ik echt, dat is misschien niet het niveau van de Amadeus film, maar ik heb daar echt wel van genoten, een goede film.
Ja. Misschien even terug naar dat borstbeeld dat bij mij hier in de open aard staat. Dat is toch wel de link, denk ik. We proberen altijd een beetje te zien hoe heb je zelf de artiest ooit leren kennen.
Ja, hoe was dat bij jou?
Muzikaal is dat een beetje vaag, want ik weet wel dat mijn vader graag luistert naar klassieke muziek. Zo'n zondagmiddag was het dan Funiculi, Funicula. Dus vandaar die klassieke muziek, maar als jonge knaap wist ik totaal niet wie dat die componisten waren. Maar ik las wel zo de comics, zo de kleine stripverhalen van Peanuts ja. rond de bekende figuurtje Snoopy.
Ja.
En daarin komt een jongen die piano speelt, Shooter. Met dan het andere meisje Lucy die er verliefd op is. Maar hij heeft alleen maar oog voor de muziek. En op zijn piano stond altijd een borstbeeld. En dat was dat van Beethoven.
Ja.
Dat is ook opvallend als je zo'n borstbeeld op een piano ziet in strips of de. Dat is altijd Beethoven.
Ja, dat is zo. Ja. Dus, dat is heel herkenbaar. Hè?
Ja. Trouwens, later ook teruggezien in de Muppet Show was Ralph the Dog. Een van de allereerste figuren trouwens, de Muppet Show. Die had ook af en toe een Beethoven en er is zelfs een aflevering waar het dan een muppet van Beethovens borstbeeld tot leven is, zodat hij wat leest en commentaar heeft.
Ja, heerlijk. Ja, zo goed. Bij mij is het eigenlijk ook een strip gerelateerd, namelijk de Smurfen. Vroeger, begin jaren 80, keek ik heel graag naar de tekenfilmserie van de Smurfen.
Ja, heerlijk. Ja.
En die muziek, de soundtrack die erbij was, was muziek van Beethoven. Als de Smurfen achtervolgd werden, was dat het derde deel van de Moonshine-sonate. Hè.
Ja.
Er zit heel veel in. Ook van Schubert zit er muziek in. Het thema van Gargamel is uit de 8e symfonie van Schubert, dat is het thema van Gargamel, als die in beeld komt. Ja. Maar de Smurfen zit vol muziek van Beethoven op de soundtrack. En ik vond dat zo geweldig als kind. Ik wist dat natuurlijk niet. Ik dacht dat dat gewoon de muziek van de Smurfen was. Maar ik vond dat geweldige muziek. Dat is men eigenlijk later weer dan had ik dat dus door dat het Beethoven was. Maar
ik denk dat we dat soms niet bij stilstaan, nee. Omdat veel zo klassieke muziek ook gebruikt wordt. Nu in animatiefilms, maar ook in andere films, soms zelfs de grote blockbusters. Hè.
Ja.
Uiteraard te maken met rechten, maar het schept ook direct een sfeerbeeld. Hè, want veel van die muziek is ook een verhaal eigenlijk, hè, op muziek geschreven. Hè. Dus zeker geschikt voor films en zo. Want je had ook een paar voorbeelden, geloof ik, van zo'n muziek dat in films werd gebruikt, gevonden, geloof ik.
Één film die mij is bijgebleven is A Clockwork Orange van Stanley Kubrick.
Ja, een heel belangrijke aandeel inderdaad. Ja.
Ja. Dat is gebaseerd op het boek van Anthony Burgess, de jaren 60 en dan begin jaren 70, 71, 72 denk ik, heeft Stanley Kubrick daar een film van gemaakt. En voor de mensen die dat verhaal niet kennen, het gaat eigenlijk over een crimineel die heel sympathiek overkomt, vreemd genoeg. Allee, dat is heel vreemd. En daarom is die film ook lang verboden geweest in de ban van de kerk en weet ik veel. Ik weet niet echt in de ban, maar ze hadden toch aangeraden om er niet te gaan kijken.
Ja. Dus iedereen ging kijken.
Ja, Malcolm McDowell speelt Alex, een crimineel die ja, gewoon gratuit op straat met zijn bende mensen in elkaar stampt, mensen verkracht. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Hè? Allemaal op muziek van Beethoven. Want hij is een heel grote fan van Beethoven. In zijn kamer heeft hij ook zo'n busten en posters en weet ik veel. En wat is nu? Op een keer wordt hij opgepakt en moet hij in de gevangenis, het is een beetje een futuristische film, een soort van brainwashing ondergaan. Er worden experimenten op hem gedaan. Dus hij moet, dat is een heel bekende scène, zijn ogen worden opengesperd, dat hij zijn ogen
hij
niet kan sluiten.
Hij moet bepaalde beelden kunnen zien.
En hij wordt dan een serum ingespoten terwijl hij naar beelden van gewelddaden kijkt. En dat zorgt ervoor dat hij, als een soort antibuus, of weet dat, voor, dat hij dus iedere keer als hij aan geweld denkt, misselijk wordt en ziek wordt. Maar, wat hebben ze gedaan? Muziek van Beethoven op die filmbeelden gezet. Dus zijn grote held, daar kan hij niet meer naar luisteren. Want hij wordt ook misselijk als hij Beethoven wordt.
Hij associeert dat ook wel, ja.
Op een gegeven moment, hij wordt dan vrijgelaten, wordt hij door zijn oude bende toch in elkaar geslagen als verrader, belandt in het ziekenhuis en iemand speelt daar Beethoven. Of in een ziekenhuis of ergens in een bed. Iemand speelt daar Beethoven. En dat is te veel voor hem. En hij springt dan door de raam. Nu,
een aanrader, een heel gezellige film.
Een heel goede film.
Een goede film.
Met heel veel Beethoven in.
Ja, ja. Ja. Ja, misschien nog een paar andere... terug even de muziek zelf nog even te bekijken. Waar kan je Beethoven allemaal zoal van horen dan? Ik denk dat een heel bekende melodie van Beethoven, die je zeker zou kennen, en misschien binnenkort ook wel als het Eurovisie Songfestival begint, dat is de 9e symfonie, of toch een stuk eruit, dat we kennen als Ode aan die Freude, ja. Ode to Joy. Dat officieel trouwens het nationale lied van Europa is.
Ja, maar van Eurovisie is het Charpentier. Bam,
bam, bam, bam. Ja, dat klopt.
Dat is een ander stuk. Maar
je hoort wel dat stuk soms, als ik mij niet vergis.
Ja, het kan zijn van dingen die met Europa te maken hebben. Dat is inderdaad het officiële
daarom
Europese volkslied.
Daarom elkaar te corrigeren natuurlijk. Ja. Nee, klopt.
En dat is eigenlijk een van de belangrijkste voorbeelden van hoe hij al in de romantiek stond.
Ja, ook al de 9e symfonie, dus ook al iets verder natuurlijk.
De 9e symfonie, omdat hij een koor gebruikte in een symfonie.
Dat doe je toch niet. Ja, Beethoven dus wel.
Ja.
Ja.
En muziek van Schiller... Dat was een gedicht dat al lang... op een gedicht van Schiller. Dat trouwens al lang bestond.
Ja, klopt.
Nog een interessant weetje. Die muziek voor die soundtrack van Stanley Kubrick's Clockwork Orange.
Ja.
Die is vervormd met synthesizers en zo ook op die soundtrack. En dat is helemaal geprogrammeerd. We hebben de eerste computer synthesizer uit de jaren 70 door een bekende muzikante, Wendy Carlos, een van de eerste bekende transvrouwen. Dat is een pionier van de elektronische muziek. En die maakt daar ook de muziek voor Tron en The Shining. Dat moet je zeker eens opzoeken.
Ja,
interessante figuur ook.
Ja, boeiend.
Maar ja, dus die 9e, dat is zijn, buiten misschien de 5e.
Ja, want de 5e... De 5e symfonie heeft gewoon de allerberoemdste riff, om het zo te noemen, uit de muziekgeschiedenis.
Ja.
Je moet dat maar zeggen en je weet dat dat de 5e symfonie is. Ta-da-da-da.
Ja, maar eigenlijk is het niet pa-pa-pa-pa, maar is het en pa-pa-pa-pa.
Ja.
Het begint eigenlijk met een 8e rust.
Ja.
Die je niet hoort, maar...
Maar toch wel meestal natuurlijk. Hè. Muzikaal
is het niet pa-pa-pa-pa, maar pa-pa-pa-pa.
Ja.
De noodlotsymfonie, weet je waarom dat die zo heet?
Nee.
Het noodlot klopt op de deur. Dat is dus het geluid van er komt onheil aan, de dood of het noodlot klopt op de deur. Dat is dus de vijfde symfonie. Heel interessant daaraan, die werd altijd gespeeld op de BBC radio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja? Omdat is de letter V van in Morse. Van Victory.
Victory, ja.
Dus als geheime code of zo speelden ze dus papapapam, V, Victory op de radio.
Wel ironisch genoeg van een Duitse componist, maar die gelukkig niets met de oorlog te maken heeft.
Ook in The Longest Day, die film, wordt daar ook gebruikt. Ja. Met, de landing in de landing komt die ook. Dus heel interessant weetje.
Ja. En misschien is het nu ook wel tijd om eens terug te gaan naar de openingslink die ik had vermeld tussen Sam Cooke en Beethoven. Hè, dat Malcolm X kwam met Beethoven is Black. Dat is een conspiracy theory, zoals ze dat noemen, dat Beethoven een zwarte zou zijn. En als je denkt van ja, dat is nog maar een vrij recente. Dat gerucht is eigenlijk begonnen rond iets begin 20e eeuw, denk ik. Hè? Dus eigenlijk al heel lang geleden.
En voor mensen die terugkomen vallen van wat?
Wat? Het Beethoven-plak.
Ja, als je naar oude gravures kijkt van Beethoven, dus niet het borstbeeld dat hier staat, daar lijkt hij inderdaad met zijn krulhaar, brede neus, donkere...
Ze vonden ook geschriften dat hij blijkbaar in school al de Spanjaard werd genoemd. Ja. Dus dat hij al waarschijnlijk een wat zuiders uitzicht had, waarschijnlijk door die krullen en...
En misschien door de scheve schaats die grootmoeder gereden
had. Je weet nog niet wat hij gezegd heeft. Het is ontkracht, onder andere door waarschijnlijk diezelfde DNA-testen die dan ook hebben uitgewezen dat hij toch niet rechtstreeks familie was van de Vlaamse huidige van Beethoven, die echt afstammen van die familie. Dus die theorie is ook wel neergelegd, want het is niet waar, Beethoven was niet zwart. Maar dat bleef echt wel hardnekkig. Hè. Dat was op basis van die geschriften, op basis van die schilderijen, werd hij eigenlijk al begin 20e eeuw, heel vroeg al, in 1907, een Britse componist, Samuel Coleridge Taylor, om het zo te zeggen, dat Beethoven zwart zou zijn. En dat is daarna regelmatig terug opgepikt, onder andere door Malcolm X, die waarschijnlijk niet helemaal letterlijk, maar wel daar gebruik van maakt om te zeggen van Beethoven is een zwarte, dat is een van ons.
Het is ook niet ver gezocht, want in die tijd, in adellijke kringen, kwam dat al eens voor. Hè?
Ja, dat was de beginperiode ook van, begin, dat is misschien wat veel gezegd, maar dat was een periode ook dat veel Europese landen kolonies hadden en daar dan slaven of vrouwen toe-eigenden, om het zo te zeggen. Ja. En een scheve schaatsrijden, inderdaad.
Dat was bijvoorbeeld zo bij de bekende schrijver van de Drie Musketiers en de Graaf van Monte Cristo.
Ja, Alexandre Dumas.
Dat was een mulat.
En daar is het wel van bewezen dat hij inderdaad een mengeling was tussen een zwarte en een blanke, witte voorouder.
Ja, zijn vader was eigenlijk het kind van een zwarte slavin en haar baas, die misbruikte hem gewoon.
Ja, of
ze hadden een relatie, dat ken je natuurlijk ook.
Het is een beetje dubbel wat ik heb ontzien geweest. En, de grootvader van Alexandre Dumas, dat was een Franse markies, iemand met aanzien. En die mocht gaan zetelen als chef, zou ik maar zeggen, in de Franse kolonie Saint-Domingo.
Ja.
Dat is nu Haiti. En daar had hij vier kinderen en een zwarte vrouw. Hij moest dan terug naar Frankrijk, want hij was wat beu daar, hij had geld nodig. En dan zal de liefde niet zo groot niet meer geweest zijn, want hij verkocht zijn vrouw en de kinderen als slaaf. En hij bracht ene zoon mee terug naar Frankrijk, Thomas Dumas.
Ja.
En ja, dat was al rechtstreeks de zoon van een zwarte moeder en een witte vader. Dat was een van de eerste en heel zeldzame gekleurde generaals onder Napoleon.
Ja, en die is ook te zien in de nieuwe film van Napoleon, geloof ik. Want ik herinner mij dat er zo'n controversie zijn met een zwarte generaal. Zwarte,
nee, dat is echt een historisch figuur. En een beetje gelijkaardig met aan Beethoven, om de link met Beethoven te houden, had die generaal op den duur ook geweten van, ja, die Napoleon is toch van het padje af. En met zichzelf tot keizer te roepen, is gaan rentenieren en hij werd toen vader van een zekere Alexandre Dumas, die dan later schrijver is geworden.
Ja. Nu, er was een zwarte bekende componist, een tijdgenoot van Beethoven. Hè? Die is dan een hele tijd vergeten geweest. Maar in de tijd was die beroemder dan Mozart een tijdje. Hè? En dat was Chevalier de Saint-Georges. Dat was een zwarte componist. En dat is het verhaal is een beetje gelijkaardig. Zijn vader was een plantage-eigenaar in Guadeloupe, Franse kolonie.
Gelijkaardig, ja.
En zijn moeder was een slavin die dan zwanger werd van die rijke eigenaar. En die jongen is naar Frankrijk verhuisd omdat hij talent had. Die heeft er een muzikale opleiding gekregen en was uitzonderlijk begaafd. Hè. En er wordt dus beweerd dat Mozart aan het begin van zijn carrière in de schaduw van die chevalier stond, qua populariteit.
Ja, hij deed de muziek van Mozart, de melodieën, dat die langer zijn blijven nazinderen, klinken in de muziekgeschiedenis. Maar dat wil niks zeggen over de periode zelf natuurlijk. Hè.
En soms, die chevalier Saint-Georges wordt soms, maar ik vind dat een beetje raar, zo de zwarte Mozart genoemd. Maar eigenlijk was Mozart in die tijd zo de witte chevalier.
Ja.
Maar hij heeft hem natuurlijk later wel overtroefd. Hè.
Ja, dan,
maar in het begin van de carrière, toen ze samen in Parijs waren, waar Mozart dan ook kwam, was die chevalier. Dus er is wel in die tijd een heel bekende zwarte componist geweest.
Ja, en dat verklaart waarom dat dan waarschijnlijk Malcolm X, een figuur als Beethoven, de kans greep om dan ervoor te schuiven.
Ja.
Dat is trouwens niet met alle zwarte bekende artiesten, figuren geweest, want Chuck Berry deed het tegenovergestelde. Hij bracht zijn zwarte muziek, om het dan zo te zeggen, de eigen rhythm and blues en rock and roll. En hij zei Roll Over Beethoven als een beetje als een kritiek op de witte muziek van de klassieke muziek en zo.
Ja. Dat nummer heeft ook zo een anekdote. Dus de zus van Chuck Berry speelde op de piano thuis altijd Beethoven.
Ja.
Lucy heette die. Toevallig net zoals die van
de Pinus. Ja.
En hij wou blues en zo spelen op de piano, weet je, honky tonk, weet ik veel. En er was altijd een gevecht tussen die twee thuis van wie mag er piano spelen. En dat was zijn uitroep, come on, genoeg Beethoven, het is een roll over Beethoven. Het grappige is, dat nummer, roll over Beethoven, Chuck Berry, staat op dezelfde plaat als Beethoven.
Ah ja, in de ruimte.
In de ruimte.
In de ruimte, ja.
Dus ze hebben met de Voyager hebben ze een gouden plaat meegestuurd. Hè? En er staat dus een stuk op van...
Dat strijkkwartet 13, Cavatina, een gezongen stuk trouwens uit de 13e strijkkwartet. En dat is... samen met de Voyager 1 mee de ruimte ingestuurd.
Op dezelfde plaat staat Johnny B. Good van Chuck Berry. Niet over Beethoven, maar dus ze zijn voor de eeuwigheid samen
verenigd. Dat is wel raar dat die aliens... dat is Beethoven, en dat is Roll Over Beethoven.
Ja.
Dat is raar.
Ja. Dus,
om even het muzikale, want we hebben ze nog iets anders over Beethoven te zeggen, het muzikale nog. Ik had ook al gelezen dat de melodieuze van een Mozart, dat zich iets beter leent tot het samplen in muziek. Zo van die korte, leuke, herkenbare melodietjes. Maar je hoort ook wel in hedendaagse muziek, hedendaagse artiesten, dat die ook wel uiteraard ook Beethoven hebben omarmd en dat ook te horen is in de muziek. En soms door artiesten die je niet zou verwachten. Een van de artiesten die ik zelf heb gevonden was om direct met andere grootheden te beginnen met de Beatles. Yoko Ono die speelde Moonlight Sonate, de Moonshine Sonate. John Lennon zei van, kunnen we een keer achteruit spelen, achterstevoren. En dat is dan een beetje omgetoverd tot Because van de Beatles, op het album Abbey Road kan vinden.
Ja, er zijn in de popmuziek heel veel verwijzingen naar, naar Beethoven. Ook dingen, bijvoorbeeld This Night van Billy Joel, dat is eigenlijk gewoon de sonate pathetiek. Hè? Dat is gewoon dezelfde melodie. Hè? En ook in Great Expectations van Kiss wordt ook hetzelfde stuk gewoon gebruikt. Dat moet eens naar luisteren. Ik heb er nog een aantal gevonden, gezien of jij er nog andere hebt.
Ja, ik heb ook nog een mooie. Misschien ineens de rapper Nas, die heeft een sample gebruikt van Für Elise in zijn song I Can.
Ja.
Die komt uit het album God's Son en dat is dan heel toevallig het enige nummer op heel het album dat geen zo ouderlijk advies heeft, zo parental advisory. Omdat hij in zijn ogen dat net een positieve boodschap wil doen, antidrugs en volg uw dromen.
Ja.
Toch een beetje respect voor Beethoven misschien.
Ja. Ja, en ik heb hier ook nog bijvoorbeeld het instrumentaal stukje in Mr. Brightside van The Killers. Hè. Dat is een heel bekend nummer. Dun, 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 dun. Dat is de negende. En ook in Road to Joy, ja, dat is dat zegetal, hè? Ode to Joy. Ja. Road to Joy is een nummer van Bright Eyes van Conor Oberst. Vind ik ook een geweldige artiest eigenlijk. Ja. Ook een heel goed nummer, dat zit daar ook helemaal in. Hè? Dus het is heel. Alicia Keys, Busta Rhymes, The Chemical Brothers, allemaal gebruiken ze stukjes.
Zelfs bij Alicia Keys die niet alleen stukjes heeft gebruikt, maar ook wel degelijk het nummer heeft gespeeld, die Moonlight Sonate. Alicia Keys, heel klassiek opgegroeid. Dat hoor je echt wel in haar muziek. Een liefde voor Chopin vooral, de later echte romantiek dan. Maar zij heeft bij het helaas overlijden van basketer Kobe Bryant, heeft zij een Moonlight Sonate gespeeld als ode aan de overleden basketter.
Ook een leuke is Somewhere van, eigenlijk mensen zeggen altijd, dat is van Leonard Bernstein, het West Side Story.
Ja, ja, ja.
Mensen zeggen altijd, there's no place for us. Eigenlijk heet dat Somewhere. Dat is gewoon het pianoconcerto nummer 5, Keizerconcert. Daar is die melodie, een stukje ervan. En het volgende stukje van die melodie is uit het Zwaanweer van Tchaikovsky. Dus hij heeft gewoon twee bekende stukken aan een geplakt. But There's No Place For Us of Somewhere is een heel mooi nummer.
En mooi.
Somewhere is ook Somewhere Out There. Ken je dat? Dat is van An American Tale. So, van die meisjes.
Ja, die meisjes. Van Steven Spielberg. Ja. Zelfs, geloof ik.
Heel mooi liedje is ook daarvan. Somewhere Out There. Dat is ook van Beethoven eigenlijk. Allee, heel dichterbij gelegen, duidelijk.
Ja, je hoort wel dat de inspiratie toch vandaan komt. Hè.
Maar allee, dat is,
En soms is het ook gewoon heel aanwezig. Hè. Ik denk aan de film waar het dan een puppy in een gezin komt en de dochter speelt de 5e symfonie van Beethoven. En de hond vindt dat goed. Die blaft, dat is wel leuk. En ze noemen die hond dan weer Beethoven, de grote Saint Bernard. En heel succesvol, hè? Film uit 92, waar dan een hele hoop sequels van komen.
Het leuke was, die werden ook genoemd door de symfonie Beethoven's Second, Beethoven's Third en zo. Maar er zijn er maar 8. Spijtig, hè? Maar er 9 moeten zijn.
Het is nog nooit te vroeg, want tegenwoordig is van alles een reboot en een remake en een spin-off. En, Dus misschien komt ooit in de negende, zoals dat Beethoven ooit graag de tiende had uitgebracht.
Ja, 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 ja. Nu, over het, ja, zijn bekende symfonieën heb ik hier nog een paar dingen waar andere tijdgenoten ervan zeiden, of mensen die na hem kwamen, bijvoorbeeld. Hè. Richard Wagner was een grote bewonderaar. Ik geloof dat hij zelfs gezegd had van, ja, Beethoven is dood, hè. Eigenlijk moeten we geen symfonieën niet meer schrijven, we kunnen dat toch niet beter doen, er valt niks niet meer anders te zeggen dan wat hij daarmee gedaan heeft.
Ja, ik denk dat sommige componisten, zeker Wagner, ja, daar op die manier reageerden van, ja, wat moeten wij nu doen, die eigenlijk dan ook iets totaal anders deden.
Ja, maar waren er anderen, bijvoorbeeld Carlo Maria von Weberen, dat is een opera, schreef die denk ik, ja. Onder andere. En die hoorde de zevende symfonie en er komt chromatiek in, dus halve tonen.
Ja.
Oh. En dat is iets wat heel veel spanning en passie teweeg brengt in muziek. Iets wat dus typisch is voor de romantiek, maar in de klassieke muziek,
raar.
En die had dus gezegd na dat concert van de zevende symfonie over een bepaalde passage, dat Beethoven rijp was voor het gekkenhuis. Dus dat vinden wij nu heel normaal, maar dat was toen, ja, zo wat not done. Maar ja, ook bijvoorbeeld Brahms, hè, die durfde eigenlijk bijna geen symfonie schrijven. Hè.
Nee, de muziek van Beethoven maakte echt wel indruk op, zeker op de tijdsgenoten die de muziek echt hebben meegemaakt, van hoe kunnen wij dit nu overtreffen?
Ja.
We kunnen beter mee het anders afkomen.
Ja. Ja. Dus, toen hij uiteindelijk wel een symfonie schreef, Brahms, zijn eerste symfonie, die wordt de tiende symfonie van Beethoven genoemd. Ja. Omdat eigenlijk heel duidelijk is dat het vervolg is. Hè, dus,
minder zijn eigen ding, maar meer van ik zet het hier verder van Beethoven. Ja.
Nu is er een stukje van de tiende symfonie van Beethoven sinds kort.
Ja, hij heeft het eraan begonnen, maar heeft het niet afgemaakt.
Dus
hè?
Hij heeft alleen maar wat schetsen gemaakt. Hij was toen al heel ziek. Hè. Wat notities hier en daar. Die zijn verzameld door muzikologen en hebben ze er computers op gezet en zo. En nu kan je dus effectief een kwartier muziek horen van de tiende symfonie van Beethoven. Wel heel knap.
Een beetje een analogie met het nieuwe nummer van de Beatles op basis van...
Het is, ze noemen het een hypothetisch gereconstrueerd.
van de Beatles, het was een stuk van John Lennon op een demo.
Ja.
Maar de twee levende Beatles hebben dat dan wel mee kunnen afwerken. Maar bij Beethoven, Beethoven is er niet meer. Dus, het is op basis van zijn soms slecht leesbare geschriften.
Ja.
Toch wel indrukwekend, moet ik zeggen.
Ja. Zeker, omdat we natuurlijk weten dat hij op het einde van zijn leven doof was.
Hè? Ja, een vrij jonge leeftijd al zo, dat hem al last begon te hebben, want dat is natuurlijk niet van dag één. Plus dat hij nog slechte gewoontes had, slechte levensgewoontes had, die ook niet goed waren voor zijn gezondheid.
Nee,
natuurlijk.
Nee.
Maar zijn gehoor ging echt wel achteruit en gaandeweg was hij echt wel doof.
Dat is een proces geweest van 20 jaar ongeveer, hè, dat hij door had van ik hoor niet meer goed, tot volledige doofheid. Hij heeft nog 8 jaar volledig doof geleefd en gecomponeerd.
Dat is ongelooflijk.
Dus je weet niet wat je speelt en je schrijft dat op en dat klinkt fantastisch. Hè. In die film Immortal Beloved zie je dat hij dirigeert, maar hij weet niet wat hij aan speelt. Hij staat er voor de show eigenlijk. Hè.
Ja, er is ook een scène in die typerend is, dat met Gary Oldman dan als Beethoven, dat hij zijn hoofd op de piano legt.
Ja.
En dan zo speelt.
Ja.
Hij zocht natuurlijk manieren om toch die muziek wat te kunnen horen. Hij was er zelfs heel creatief in. Hè, want hij heeft van hetgeen je soms in de stripverhalen van jongetjes zien, hè, met die horens, die trompet, hoortrompetten. Dat bestond dus inderdaad. Maar hij zocht nog andere technieken. En hij heeft blijkbaar iets gevonden om zijn hoofd te verbinden met de piano. Met een houten staaf die hij tussen zijn tanden had, geloof ik. En dan zo naar de piano om de trillingen te kunnen opvangen met zijn hoofd. Ja,
ja. Ja, er is een staaf verbonden met de onderkant van de piano die hij in zijn mond tussen zijn tanden moest klemmen. Ja. En zo ging die trillingen naar zijn gehoor binnen, kon hij piano spelen. En horen, of ja, ervaren, op een of andere manier waar hij speelde. Heel, heel knap. Wat dus bewijst dat hij muziek maakte als passie. Hè. Dan zou hij zeggen, ik stop ermee, maar hij heeft zijn beroemdste werk zo geschreven.
Ja, ja, dat is zo.
En ook die laatste strijkkwartetten die hij geschreven heeft, die echt al naar de romantiek gaan. Het zijn geweldige stukken. Hè.
Ja, en die technieken die hij gebruikte, dat is niet zomaar wat gedoe, want die technieken zijn de basis geweest voor, zelfs tot nu toe, hè, worden die gebruikt bij duikers, bij piloten, noem maar op. Maar dat komt ook, verbeterd natuurlijk bij headsets, bij koptelefoons. Bij mensen met een hoorapparaat, hè, want soms zie je mensen misschien niet met het hoorapparaat in het oor zelf, maar op de schedel ingeplant. Ja. Dat is op basis van die technieken die opgeschreven zijn, die verder ontwikkeld zijn dankzij Beethoven. Dus eigenlijk heel kort op de bocht de uitvinder van het hoorapparaat.
Ja, ja.
Misschien wel, ja.
Nu, de redenen daarvan, van zijn doofheid, ja, er zijn zo wat theorieën over. Zou ook kunnen door loodvergiftiging bijvoorbeeld, wat ze in zijn haar zouden hebben teruggevonden, in die haarlokken die nog over zijn. En hij had zelf na zijn dood een autopsie bevolen.
Ja, dat is zelf gevraagd.
Dat kon weten wat er met hem aan de hand was. Heel vreemd. En dan bleek dat hij natuurlijk levercirrose had.
Hoe zou dat nu komen?
Ja, hoe zou dat nu komen? Hepatitis B, in combinatie met drankgebruik, daar zou hij dus aan gestorven zijn. Ja.
Hij is 57 jaar geworden, als ik me niet vergis.
Voor een componisten die van de Weens, ik denk de oudste, nee, Haydn is al ouder geworden.
Haydn was ouder, ja. Mozart is ook al jonger gestorven, Schubert was ook al...
Mozart was denk ik 35, Schubert 31.
Zo. Ja, en als je later gaat, bijvoorbeeld Chopin is ook niet oud geworden.
Ja,
dat is misschien de Club 57 uit die tijd.
Ja.
Goed, dan... misschien moeten we al een beetje linken richting de volgende aflevering.
Hebben het ons weer moeilijk gemaakt.
Ja, maar in dit geval. En dan echt op het muzikale vlak. Hè, want je zou ervan verschieten, maar de muziek van Beethoven is op veel plaatsen te horen. En de vijfde symfonie, met dat bekende deuntje, dat bekende riffje, is... er is een discoversie van gemaakt. Zeker Walter Murphy, die deed dat wat meer. Hè. Een beetje de Helmut Lotti van de jaren 70. Die heel veel muziek met discoversies deed. En die versie, die discoversie, is trouwens op nummer 1 geraakt in Amerika. Dus Beethoven heeft op nummer 1 gestaan in de VS. Bij ons is dat maar één Belg ooit gelukt.
Ja,
misschien dankzij Van Beethoven. We brengen de mensen van Belpop misschien op ideeën.
Ja.
Ook op nummer 1. Maar dat nummer is ook terug te vinden op de soundtrack van Saturday Night Fever. De discoplaat van de discofilm uit 1977.
Ja. Dat is ook zo'n scène waar hij binnenkomt, waar John Travolta binnenkomt in een dancing ineens op de huisvloer en hij is op de maand dat iedereen, hoe is het? En dan heb je dat nummer.
Je moet de film al een keer zien. Bekende scène is niet alleen op die dansvloer met heel veel lichtjes, maar ook als hij buiten op het wandelen is, helemaal opgekleed met de grootste zelfzekerheid die je maar kan vinden in de filmgeschiedenis. Maar die plaat is uitgegroeid toen tot de bekendste soundtrack ooit.
Ja.
Dus de bekendste soundtrack album, sorry, ooit.
En dat nummer komt ook terug, want ik ben een grote fan van Family Guy.
Ja, ja.
Gaat Peter Griffin met zijn buren rolschaatsen in zo'n disco. En dan dansen ze ook. Dat is echt een heel grappig stuk op die muziek. Oh, op die soundtrack van Beethoven uit Saturday Night Fever. Maar inderdaad, dat was een heel populaire...
Dat stond op nummer 1 album, is verkocht. En sinds 1977 is dat het... was dat, hè, want we komen de volgende gast, was dat de best verkochte soundtrack aller tijden. Nu staat het op nummer 2, want in 92 is die soundtrack voorbijgestoken door een soundtrack die nog populairder was en zou uitgroeien tot... als ik de cijfers een beetje zie, want die verschillen natuurlijk van site tot site. Dat zou de derde best verkochte album aller tijden zijn op dit moment. En dat is de soundtrack van The Bodyguard.
Ja.
En dan komen we bij de leadzangeres die eigenlijk een rol op haar lijf geschreven speelde. Niemand minder dan Whitney Houston.
Dat is de volgende centrale figuur. Ik heb nog één link gevonden met Beethoven.
Zeker, zeg maar. Whitney Houston,
want dat moeten we dan altijd opzoeken. En dat is de Vuurelise. Dus Whitney Houston heeft ook een duet gemaakt met Deborah Cox. Same script, different class heet dat nummer. En daarop wordt gewoon de Vuurelise gesampled. Dus dat is nog een extra
link.
Ja. Maar inderdaad, we gaan het dus volgende keer hebben over Whitney Houston. Weer iets helemaal anders.
We springen een heel eind verder in de tijd nu.
Ook een tragisch verhaal. Natuurlijk, met een heleboel links naar andere media en artiesten. Dit was aflevering 13 over Ludwig van Beethoven in zijn tijd. Ja. Stan, tot volgende keer.
Graag. Ik zie jullie allemaal graag terug. En veilig thuis, iedereen.
Tot ziens.